Ja, we gaan met elkaar kijken wat Gods woord ons vanmorgen te zeggen heeft. U zult het waarschijnlijk ook wel kennen. Je maakt plannen. Je ziet ergens naar uit. Je bent er helemaal klaar voor. En dan loopt het totaal anders dan je verwacht had. De boel staat op zijn kop. En je denkt of je vraagt je af, hoe moet het nu verder? Het overkwam Ezechiël toen hij 25 jaar oud was. Hij werd opgeleid als priester. En zou net als vele van zijn familieleden die taak op zich nemen in de tempel te Jeruzalem. En ik denk dat moet een prachtig iets voor hem geweest zijn om daar naar uit te zien. Maar zover kwam het niet. De stad waar hij woonde werd belegerd. En samen met een groep landgenoten en hun koning Jojakin werd hij weggevoerd. Als balling naar Babel. 1500 kilometer verderop. In een vreemd land. Waar geen tempel stond. Waar geen priesterdienst was voor de God van Israël. Een plek met een totaal andere cultuur. Taal. Godsdienst van waar hij uitkwam. En eigenlijk was het een plek waar contact met God leek uitgesloten. 5 jaar later gebeurt er dat wat onmogelijk leek. Ezechiël, en dat lezen we in hoofdstuk 3 vers 15, is bij de ballingen aan het Keba-kanaal in Tel Aviv. En die krijgt daar een indrukwekkend visioen. Dingen die boven het normale waarneembare uitstijgen. Een wolkenmassa waar vuur in opflitst. Wezens die op mensen lijken, maar tegelijk ook gezichten van dieren hebben. En nog veel meer. Maar het meest opmerkelijke is dat hij ondanks die afstand naar Jeruzalem, ondanks de omstandigheden, Gods heerlijkheid te zien krijgt. Hoofdstuk 1, vers 28. Tegen alle verwachtingen in blijkt God ook hier aanwezig te zijn. We kennen het verhaal denk ik wel. God roept Ezechiël tot profeet en stelt hem aan tot wachter over het huis van Israël. God die laat hem in Babel door middel van visioenen zien wat er in Jeruzalem in de tempel gebeurt. En dat is niet mis. En wat Ezechiël moet doen is daarover spreken tot de ballingen. Met als doel dat zij te midden van een heidense omgeving hun geloof levend houden en God blijven dienen. Want het gaat om zijn naam. De mens is er om zich over de heerlijkheid van God te verwonderen en om deze groot te maken. Hoe? Door in onze eigen levens iets van God te laten zien. En God had Israël hier als ambassadeur voor uitgekozen. Maar Israël had met zijn zonde eigenlijk precies het tegenovergestelde laten zien. Ze hadden de naam van God ontheiligd. En in de eerste 24 hoofdstukken van het boek is het aan Ezechiël om hun namens God te bepalen bij de gevolgen daarvan. 24 hoofdstukken die volstaan met profetieën die het onheil van Israël aankondigen. En ik neem u mee naar een van die hoofdstukken, hoofdstuk 12. Waar Ezechiël namens de Heere God een aantal profetische handelingen moet verrichten om Israël zo het een en ander duidelijk te maken. Er zit niet direct één centraal thema in. Maar ik wil vanmorgen met u nadenken over dit hoofdstuk. En ik heb er voor mezelf in ieder geval een drietal feiten, een drietal waarheden uitgehaald. En die wil ik u aan het eind ook meegeven. We gaan lezen Ezechiël 12, en ik wil het hele hoofdstuk lezen, alle 28 versen uit de Herziene Statenvertaling. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, u woont te midden van een ongehoorzaam huis. Ze hebben ogen om te zien, maar ze kijken niet. Ze hebben oren om te horen. Maar ze luisteren niet, want ze zijn een opstandig huis. En u, mensenkind, maak voor uzelf bagage voor de ballingschap gereed. En ga voor hun ogen overdag in ballingschap. Voor hun ogen moet u vanuit uw woonplaats naar een andere plaats in ballingschap gaan. Misschien zullen zij inzien dat zij een opstandig huis zijn. Overdag moet u voor hun ogen uw bagage als bagage voor ballingschap naar buiten brengen. Zelf moet u dan voor hun ogen 's avonds naar buiten gaan, zoals ballingen wegtrekken. Breek voor uzelf, voor hun ogen, door de muur heen en breng door alles door naar buiten. U moet het voor hun ogen op uw schouder dragen. In het donker moet u het naar buiten brengen. Uw gezicht moet u bedekken, zodat u het land niet kunt zien, want ik heb u als wonderteken gegeven voor het huis van Israël. Toen deed ik precies zoals mij geboden was. Overdag bracht ik mijn bagage naar buiten als bagage voor ballingschap. En 's avonds brak ik voor mezelf met de hand door de muur heen. In het donker bracht ik alles naar buiten en droeg ik het voor hun ogen op mijn schouder. 'S morgens kwam het woord van de Heere tot mij. Mensenkind, heeft het huis van Israël, dat opstandige huis, niet tegen u gezegd: wat bent u aan het doen? Zeg tegen hen: zo zegt de Heere, Heere, deze last geldt de vorst in Jeruzalem en heel het huis van Israël dat in hun midden is. Zeg: ik ben uw wonderteken. Zoals ik gedaan heb, zo zal het met hen gedaan worden. Zij zullen door ballingschap in gevangenschap gaan. En de vorst die in hun midden is, zal de bagage op zijn schouder dragen in het donker en naar buiten gaan. Ze zullen door de muur heen breken om hem erdoor naar buiten te brengen. Hij zal zijn gezicht bedekken om niet met eigen ogen het land te zien. Ik zal mijn net over hem uitspreiden, zodat hij in mijn vangnet gevangen raakt. Ik zal hem brengen naar Babel, het land van de Galdeeën. Maar ook dat zal hij niet zien, hoewel hij daar zal sterven. En allen die rondom hem zijn als zijn hulp en als zijn troepen, zal ik over alle windstreken verstrooien. Achter hen zal ik het zwaard trekken. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben, wanneer ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard, van de honger en van de pest, zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar ze komen. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Het woord van de Heere kwam tot mij: mensenkind, uw brood zult u eten met beving en uw water zult u drinken met siddering en vol bezorgdheid. U moet tegen de bevolking van het land zeggen: zo zegt de Heere, Heere, over de inwoners van Jeruzalem in het land van Israël. Hun brood zullen zij vol bezorgdheid eten en met ontzetting zullen zij hun water drinken, omdat hun land een wildernis zal worden, ontdaan van al wat het bevat, vanwege het geweld van allen die het bewonen. De bewoonde steden zullen verwoest worden en het land zal een woestenij worden. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Het woord van de Heere kwam tot mij: mensenkind, wat is dat voor een spreekwoord daar bij u in het land van Israël? De dagen verstrijken en elk visioen gaat verloren. Daarom zeg tegen hen: zo zegt de Heere, Heere, ik zal dit spreekwoord doen ophouden, zodat men het in Israël niet meer als spreekwoord blijft gebruiken. Spreek daarentegen tot hen: de dagen zijn genaderd en de inhoud van elk visioen. Want te midden van het huis van Israël zal er geen enkel vals visioen of vleiende waarzegging meer zijn. Want ik, de Heere, zal spreken. Het woord dat ik zal spreken zal in vervulling gaan. Het wordt niet langer uitgesteld. Want in uw dagen, opstandig huis, zal ik een woord spreken en het ten uitvoer brengen, spreekt de Heere, Heere. Het woord van de Heere kwam tot mij: mensenkind, zie, die van het huis van Israël zeggen: het visioen dat hij ziet geldt voor over vele dagen. Hij profeteert over verre tijden. Daarom zeg tegen hen: zo zegt de Heere, Heere, geen van mijn woorden zal nog uitgesteld worden. Het woord dat ik gesproken heb zal in vervulling gaan, spreekt de Heere, Heere. Tot zover dit heftige gedeelte, denk ik. Ezechiël, die wist het natuurlijk al. Zijn volk was niet voor reden vatbaar. Ze waren ongehoorzaam, weerspannig. Ze verzetten zich, ze rebelleerden tegen God. Zoals velen ook in onze tijd dat doen. En dat lijkt wel in vers 2 of de Heere God Ezechiël al een beetje waarschuwt met deze beschuldiging. Houd er maar rekening mee dat ze zijn opstandig, ze zijn hardnekkig. Ze zijn niet zo berouwvol. Ze willen zich niet bekeren of nadenken over. Ze zitten niet te wachten op. Ezechiël verwacht er maar niet te veel van. Het Hebreeuwse woord wat hier vertaald wordt met ongehoorzaam, dat komen we 14 keer over tegen in het boek Ezechiël. En dat is niet zomaar. God noemt zijn volk zo omdat ze niets zien en niets horen. Ze kunnen het wel. Er is medisch gezien niks aan de hand met ze. Maar ze willen het niet. En wat is de genade dat de Heere God ze hier niet de rug toekeert. Maar dat hij ze ondanks hun negatieve houding toch probeert te bereiken. En aan het eind van vers 3 hebben we gelezen waarom hij dat doet. Misschien zullen zij inzien dat zij een opstandig huis zijn. Misschien. Er klinkt een sprankje hoop in door. God hoopt op dat misschien. En daar mogen wij ook op hopen wanneer we van ons geloof getuigen. Misschien luistert mijn collega vandaag wel naar me. Misschien wordt mijn christen zijn nu wel opgemerkt door mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn buren, mijn familie, mijn partner. Misschien dat de deur van hun hart vandaag wel open gaat. Niet gemakkelijk hoor, om je dat elke dag weer voor te houden. Om daarin te volharden, om daarvoor te bidden. Maar het is wel wat we eigenlijk door heel de Bijbel heen de Heere God zien doen. Hopen op dat misschien dat zij tot inkeer komen. Ezechiël die krijgt van God de opdracht symbool te staan voor het volk van Israël. Door middel van een soort dramastukje wat hij aan hun moet overbrengen. Niet alleen bedoeld om de ballingen, als boodschap voor de ballingen, maar de boodschap zou ook verder gaan naar Jeruzalem. Wat moest hij precies doen? Hij moest zich klaarmaken om op reis te gaan. Net als een balling moest hij zijn koffertje pakken om zich ergens anders te willen gaan vestigen. Overdag moest hij zijn bagage voor de deur zetten, maar pas na zonsondergang met bedekt gezicht en niet naar de aarde kijkend, moest hij vertrekken. En om het nog wat indrukwekkender te maken, moest hij door een gat in de muur naar buiten. Ja, best wel een vreemde opdracht natuurlijk. Die ook heel wat kijkers denk ik getrokken zal hebben. Maar dat laatste was precies ook de bedoeling. Ezechiël moest het doen voor hun ogen. Lees me in vers 3, en vers 4, en vers 5, en 6, en 7. De mensen moesten hem bezig zien. En hopelijk zou het hen op andere gedachten brengen. Ook al zag het er niet direct naar uit. Maar zoals ik al zei, wat een genade dat God Ezechiël hier gebruikt om ze wakker te schudden. Ik geloof dat God dat veel vaker doet dan we ons realiseren. Speelt zich heel wat af in de wereld. Waar we als mensheid geweldig van kunnen schrikken. Of door verslag raken. Oorlogen. Bosbranden. Tsunamis. Aardbevingen. Aanslagen. Ja, meestal gelukkig ver weg. Maar ook in ons eigen straatje gebeurt er genoeg. Dat hoef ik u niet te vertellen. Dingen die keihard binnenkomen. Waar we wakker van kunnen liggen. Ernstige ziektes, ongelukken, conflicten, sterfgevallen, arbeidsongeschikt of werkeloos raken, echtscheidingen, pandemieën. En meestal krijgen we de vinger er niet achter waarom al die dingen gebeuren. Maar ik geloof wel dat God ons er iets mee te zeggen heeft. Dat hij ons aan het denken wil zetten. Misschien dat hij ons volk, ons land, wel de vraag stelt. Waar zijn jullie mee bezig? Of realiseren jullie wel waar het nu werkelijk om gaat hier op aarde? God spreekt. Ook vandaag. En soms doet hij dat heel zachtjes. Maar soms ook door zijn megafoon. En de vraag is niet zozeer van, zijn we ervan onder de indruk? Maar veel meer, verandert er iets door in ons leven? Iets blijvends? Of gaan we na een paar dagen, een paar weken, een paar maanden of zelfs jaren, wanneer we de schrik weer te boven zijn, maar weer gewoon de oude voet verder? God zien, God horen, God ontkennen, ontdekken en onderkennen. Dat is natuurlijk ook één. Maar als je er vervolgens niets mee doet, als je er geen conclusies aan verbindt, als je dus hoort en niet doet, zoals de Israëlieten. Wat is Ezechiël ons hier geweldig tot voorbeeld? Vers 7. Toen deed ik precies zoals mij geboden was, zegt hij. Het staat er zo vanzelfsprekend. Gewoon doen wat God je vraagt. Niet meer, niet minder. Niet de oren en de ogen dicht voor God, maar wijd open. Niet zoals de rest met de stroom mee, maar er tegenin. Niet je laten leiden door je gevoel, maar door het woord van God. En ik hoor u denken, dat heeft gevolgen. En inderdaad. Maar Ezechiël, een mensenkind als u en ik, deed zoals God hem geboden had. Hij liet zich niet leiden door al die stemmen uit zijn omgeving. Door zijn gevoel. Door de angst voor reacties. Hij deed wat wij soms misschien wel wat te gemakkelijk over praten of zingen. Neem mij, Heer. Kneed mij. Vorm mij. Vul mij. Ik leg mijn leven in uw hand. Roep mij. Zend mij. Leid mij. Opwekking 5:98. Dat zijn woorden die soms allemaal over onze lippen komen. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. Maar wel wanneer het alleen bij woorden blijft. De volgende dag vraagt God Ezechiël of de mensen nog aan hem gevraagd hebben wat hij aan het doen was. En Ezechiël moet tegen de ballingen zeggen dat hij, wat hij heeft uitgebeeld, dat symbolisch verwijst naar iets wat gebeuren gaat met de koning en de inwoners van Jeruzalem. Het is een profetie van de Heere, niet van Ezechiël. Een paar jaar na deze profetie kwam Zedekia, de opvolger van Jojakin, in opstand tegen Nebukadnezar, de koning van Babel, waarna deze Jeruzalem opnieuw belegende. En na anderhalf jaar was er nog maar één optie over voor die Zedekia. Er werd een gat in de stadsmuur gemaakt. En in het hols van de nacht kroop hij met zijn soldaten naar buiten in de hoop zo de stad te kunnen ontvluchten. Maar helaas, hij werd door de Babylonische troepen gesnapt en gearresteerd. En de manschappen die hem geholpen hadden, die werden over alle windstreken verstrooid. Alle zonen van hem werden gedood. En Zedekia werd naar Ribla gebracht. Waar de koning hem uit straf voor zijn opstandige optreden de beide ogen liet uitsteken. Hij zou het land Babel niet zien zoals Ezechiël voorzegd had. Wat Ezechiël hier moest brengen, dat was geen hoopvolle boodschap. Integendeel, hij confronteerde het volk met hun zonde tegen God en tegen elkaar. Hij liet ze met zijn boodschap in hun eigen hart kijken. Maar dat is natuurlijk niet wat ze wilden. Sommigen dachten bepaalde rechten te hebben als volk van God. Ze waren ervan overtuigd dat de situatie zal zich wel weer ten goede keren. Anderen hadden de hoop al opgegeven en treurde om het verlies van hun thuisland. Denk aan Psalm 137. Weer anderen waren boos en onterecht. En meenden onterecht dat God gestraft had voor de zonde van hun voorouders, die er zo'n potje voor hadden gemaakt. allerlei meningen, zoals we dat nu ook kennen. En wat opvalt is dat iedereen wel dacht te weten hoe het zat, wat God precies wilde, wat zijn plannen waren, hoe het zou lopen. Ook vandaag de dag is het niet zoveel anders. Sommigen denken precies te kunnen invullen hoe God werkt. En dat is ook de reden dat God de schuld krijgt wat van alles en nog wat. Zelfs christenen weten het soms wel in te vullen. Als het in een straatje past, dan heeft God ze gezegend. En als het allemaal tegen zit, dan is het de duivel. Dat is het geestelijke strijd. Ik geloof niet dat het zo makkelijk is. Heel veel ellende in de wereld wordt onterecht aan God toegeschreven. Dat is een feit. Maar het is ook een feit, en daar zien we hier een voorbeeld van, dat God er wel te degen voor kan zorgen dat er onaangename dingen op het pad van de mens komen. Dingen die ervoor zorgen dat we in beweging komen. Dat we ons bekeren, dat we ons gaan toewijden. Dingen die ons erbij bepalen dat we ons leven anders moeten inrichten. Dat we andere prioriteiten moeten stellen. Dat we onze zonden moeten belijden. Dat we relaties moeten herstellen. Dat we om vergeving moeten vragen. Achter alle ellende die de Babyloniërs over Israël brachten, stond Yahweh, de God van Israël. Alles werd door hem gezien, gehoord, bestuurd. Dat wat er gebeurde was niet toevallig. Ik zeg, zegt God in vers 13, ik zal mijn net over hem uitspreiden en hij zal in mijn vangnet raken. Ik zal hem naar Babel brengen. Hij is tegen God aan het werk en niemand anders. Israël wordt onder de volken verspreid en over de landen verstrooid en velen zullen omkomen. Maar een klein gedeelte zal zwaard, honger en pest overleven. En dan vraag je je af, waarom wilde God dit? Ze overleven, zegt vers 16, om anderen erbij te bepalen wat de gevolgen zijn wanneer je God aan de kant schuift. Wanneer je hem niet de eer geeft die hem toekomt. Wanneer je zijn naam veracht door andere goden te aanbidden. Of je hulp van vreemde volkeren te verwachten in plaats van die van hem. Kleine groep Israëlieten die het oordeel van God overleefden, die waren het levende bewijs dat er met de God van Israël niet te spotten viel. En trek je die boodschap door naar vandaag de dag, dan zou je kunnen zeggen, je bent eigenlijk een onnoemelijk grote dwaas wanneer je ontkent dat er een eeuwig oordeel is. Terwijl de geschiedenis zo vaak heeft laten zien dat God het kwaad en de zonde moet straffen. Dan zullen zij weten. Twee keer over zien we dat. Vers 15 en 16. Een uitdrukking die 35 keer voorkomt in het boek Ezechiël. Maar ook op vele andere plaatsen. God doet wat hij doet met een doel. En als je dat gaat zien, dan zul je ook moeten erkennen dat de ballingschap geen teken is van Gods onmacht. Maar het is een zichtbaar en tastbaar bewijs van zijn heiligheid, van zijn liefde, van zijn bezorgdheid, van zijn genade. God heeft zijn volk niet geslagen en verstrooid omdat hij met de handen in het haar zat. Frustratie of omdat het hem allemaal niet interesseerde. Nee, God hoopte op dat misschien. Hij heeft geen behagen in de dood van de goddelozen. Het feit dat hij boven alles heeft laten zien toen hij 2000 jaar geleden zijn zoon naar deze aarde zond. Hem een kruis liet spijkeren om een wereld in zonde te kunnen redden. Over de tweede opdracht die Ezechiël krijgt, lezen we vers 17 en 18. Al trillend en bevend van angst moet Ezechiël zijn maaltijd gebruiken om daarmee aan de ballingen te laten zien dat hij een grote zorg is over de toekomst van zijn volk. Het zag er slecht uit voor de inwoners van Jeruzalem en dat van de andere bewoonde steden. Het was nog niet zo ver. Maar het toneelstukje dat Ezechiël opvoerde zou werkelijk gaan plaatsvinden. Een maand na de wegvoering van Zedekia kwam Nebuzaradan, de bevelhebber van Nebukadnezar. En hij verwoestte Jeruzalem. De tempel, het paleis en de huizen van de aanzienlijken werden in brand gestoken. De muren van de stad werden omvergehaald. Het land werd beroofd van alles wat waarde had. En samen met een derde groep ballingen werd het meegenomen naar Babel. Alleen een klein groepje armen bleef achter. Wijngaardiers, akkerbouwers. En wat er van dat land over was, was één grote puinhoop. Één woestenij. Het was een geweldige tragedie, maar niet zonder oorzaak. Vers 20. Het was vanwege het geweld van alle die het bewonen. En dan denk je, wat is er soms ontzettend veel voor nodig om je te laten beseffen wie je tegenover je hebt. Wat is er soms ontzettend veel voor nodig om je te laten ontdekken dat je verkeerd bezig bent. En ik moest denken aan een gedeelte uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, vers 5 en 6. En u bent de vermaning vergeten, waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijkt niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. God tuchtigt uit liefde. Niet om ons dwars te zitten. Naast al het lijden als gevolg van de gebrokenheid van de schepping is er ook lijden dat God op de weg van de mens brengt met een specifiek doel. En het doel is hier, zoals vers 10 dat zegt in Hebreeën 12, God doet dat tot ons nut, opdat wij veranderen en deel krijgen aan zijn heiligheid. Ook in dat gedeelte proef je weer dat woordje misschien. Misschien dat het lijden leidt tot. Vers 11 zegt dat ook van dat gedeelte. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. En dat is wat de Heere God voor ogen heeft. God is geen vader die het niet uitmaakt wat zijn kinderen doen of hoe het hun vergaat. Nee, God is geïnteresseerd. God is bewogen. Hij is meelevend. Hij is bezorgd. En dan vers 21 toe. In vers 21 tot 28 krijgt Ezechiël opnieuw een tweetal opdrachten van de Heere God. En ik heb ze samengevoegd omdat ze heel veel met elkaar gemeen hebben. U zult dat zo zien. In beide gaat het om de houding van het volk ten opzichte van de profetieën die zij te horen krijgen. In beide zien we eenzelfde structuur. Eerst wordt stilgestaan bij een gezegde dat rondgaat in het land. En vervolgens wordt deze door God bekritiseerd. In het boek Ezechiël komen we heel wat van dit soort gezegdes tegen. 10. En dit is de vijfde in rij. Het zijn spreuken waarmee een bepaalde houding, een soort levensgevoel van het volk werd uitgedrukt. De dagen verstrijken en elk visioen gaat verloren. Het was zo'n gezegde. En het is duidelijk wat men ermee zegt. Er klopt niets van al die profetieën. Men verachtte ze. Men deed er lacherig over. Men spotte met de woorden van God. De profeten nu kwamen met een hoopvolle boodschap of met uiterst sombere woorden, of zij nu bij vertelden dat ze spraken in de naam van de Heere God, men geloofde er gewoon geen snars van. Het interesseerde ze gewoon niet. Vers 27, het tweede gezegde. Het visioen dat hij ziet geldt voor over vele dagen. Hij profeteert over verre tijden. Lijkt minder ernstig dan de vorige uitspraak, maar dat is het niet. Als sommige mensen iets niet willen horen, dan proberen ze de boodschap of de boodschapper erachter onderuit te halen. Anderen die zijn wat voorzichtiger in hun reactie en En die zeggen van ja, het klopt wel wat hij zegt, maar dat gaat niet over ons. Dat gaan wij niet meemaken. Daar hoeven wij ons niet druk over te maken. Daar hoeven wij niet op te reageren. Wat deze twee groepen met elkaar gemeen hebben, is dat ze de boodschap van zich afhouden. Ze staan niet open voor het profetische woord. Het heeft geen effect op hun leven. Ze laten zich erdoor niet verontrusten of in beweging brengen. Ze blijven zitten waar ze zitten. Ze gaan verder met hun eigen leventje. Ze horen dat woord van God dus wel, maar ze doen er niets mee, omdat ze ten diepste niet ervaren wat dat woord hun te zeggen heeft. En ik denk dat er vandaag de dag nog door velen op eenzelfde manier naar Bijbelse waarheden wordt gekeken. Mensen schuiven het aan de kant. Ze weigeren het op zichzelf toe te passen, omdat het de vinger op de zere plek legt. En komen met allerlei uitspraken om er maar niet wakker van hoeven te liggen. Dat moet je niet zo letterlijk nemen. Dat heeft Paulus niet zo bedoeld. Dat gold voor die cultuur en die tijd. Dat is niet voor anno 2021. En ga maar door. Wat doen wij wanneer we te horen krijgen wat we niet willen horen? Kleine leugentjes ook zonde zijn. Dat God het huwelijk niet bedoeld heeft voor twee mensen van hetzelfde geslacht. Dat seksuele gemeenschap alleen binnen het huwelijk thuis hoort. Dat al datgene wat je van God afhoudt, afgoderij is. Dat je als christen geen twee heren kunt dienen. Dat vriendschap met de wereld vijandschap tegenover God is. Houden we ons vast aan onze eigen wensen, onze eigen gedachten? Of onderwerpen we ons aan God? Aanvaarden we zijn woord als waarheid, als basis van ons geloofsleven, als startpunt bij alles wat we doen of laten? Staan we toe dat het invloed heeft op het leven van alle dag en dat het ons vormt naar de persoon die God van ons maken wil? Sommige mensen kijken naar het woord van God als naar een koe. Ja, u hebt het goed verstaan, als naar een koe. Het gaat hun om het vlees, om de melk, om de kaas. Ze willen wel geloven, maar ze zijn heel selectief. Het gaat hun puur om de winst die dat voor hun oplevert. Wel de troost, wel de kracht, wel de vreugde van dat profetische woord willen ontvangen, maar er niet door opgevoed of gecorrigeerd willen worden. Wel de zekerheid van behoud, wel die mooie beloften, wel die bemoedigingen, maar niet de vermaning. Ik las ergens een mooie uitspraak. Gods hand is altijd met zijn mond verbonden. God doet wat hij zegt. Soms wel uitstel van bepaalde zaken. Maar bij God is uitstel nooit afstel. En dat is een van de dingen die Jezegiël in die versen 23 tot 28 ook moet benadrukken. Je kunt wel een beetje lacherig doen over die belofte van God, maar uiteindelijk zal het lachen je vergaan. God laat zich niet tegenhouden door wat spottende, goddeloze uitspraken. En hoe geduldig hij ook is, er gaat wel degelijk gebeuren wat profeten in zijn naam voorzegd hebben. Het wordt niet langer uitgesteld. En Israël heeft aan hun lijve ervaren dat God zich aan zijn woord houdt. En dat zal hij in de toekomst ook doen. Het is aan u en mij om ons vast te houden aan het profetische woord. En ik citeer 2 Petrus 1 vers 19. Dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Houd vast aan het woord van God. Laat niets of niemand u misleiden. Wat bij de Israëlieten misging, is dat ze alleen naar profeten wilden luisteren die een aantrekkelijke boodschap hadden. Profeten die gedreven werden door eigen ambitie en hebzucht. profeten die spraken over wat er in hun eigen hart opkwam. En met hun leer zo het zicht op God vertroebelden. En de Israëlieten met de bomen het bos instuurden. Ook in onze tijd zijn ze actief. Dwaalleraren, leugenprofeten, bedriegers, spotters. Mensen die een ander evangelie brengen. Die God de eer niet geven die hem toekomt. Die logenen dat Jezus de Zoon van God is. Of dat Christus is opgestaan uit de dood. Die ontkennen dat God bij machten is te doen wat hij gezegd heeft. Profeten die zeggen dat er geen hel is. Dat je geen Bijbel nodig hebt om God te leren kennen. Of dat het alleen om liefde gaat. God zelf zal met ze afrekenen. Hij zal het kaf van het koren scheiden. En zijn belofte tot uitvoering brengen. En ik vind het voor mezelf heel geruststellend. Het hangt niet van mij, van u af. We mogen het allemaal aan onze hemelse Vader overlaten. Hij zal het doen. Ik eindig, en dat doe ik met die drie feiten, die drie waarheden die ik voor mezelf uit dit gedeelte heb gehaald. En de eerste is, God spreekt. Dat deed hij toen en dat doet hij nu. Op allerlei manieren en om allerlei redenen. En ik roep u dan ook op om uw oren, uw ogen, uw hart wagenwijd voor hem open te houden. Want als hij spreekt, is dat altijd met een doel. En dat doel is niet dat al onze wensen vervuld worden. Of dat wij misschien steeds meer en beter in onze trekken komen. Nee, denkt u man dat woordje misschien. God wil dat we de deur van ons hart voor hem openen. God wil dat we tot bekering komen. Dat we zijn liefde gaan ontdekken. Hem leren kennen. Dat we ons aan hem gaan toewijden. Ons naar hem laten leiden. Dat we ons vertrouwen op hem gaan stellen. En ons door hem laten gebruiken. En ten diepste roept hij ons, omdat hij zichzelf in ons wil terugzien. Denk aan dat ambassadeurschap van Israël. Ook u, jij en ik zijn zijn visitekaartje hier op aarde. Wat lezen de mensen in de komende week? In u en jou. Het tweede feit. God bezit alle macht. We hebben gezien dat God alles kan aanwenden om tot zijn doel te komen. En dat hij soms verschrikkelijke dingen toestaat, wil niet zeggen dat hij een barbaar is of beperkt. We weten allemaal dat er soms heel veel voor nodig is om mensen wakker te schudden. Om mensen tot inzicht te brengen. Niets doen zou niet getuigen van zijn liefde en barmhartigheid. Maar God doet wel wat. En wat opvalt de hele Bijbel heen is dat God op alles, ja, eigenlijk alles heeft gezet op dat ene feit, de relatie met de mens te herstellen. Door alle eeuwen heen is God aan het werk geweest om die mens dichter bij zich te krijgen. En het hoogtepunt daarvan is natuurlijk het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. God bezit de macht om te behouden en hij bezit de macht om te verderven. En wie zijn Zoon aanvaard heeft, die is in goede handen. En ik hoop dat u met heel uw hart kunt zeggen, dat weet ik zeker. Ik heb hem geaccepteerd in mijn leven. En hij is mijn redder, mijn Heer. Niets zal me van hem scheiden. Het derde en laatste feit. God doet wat hij belooft. Wat mensen ook zeggen. Welke leugens er ook verkondigd worden. Of wat ons gevoel ook zegt. God is getrouw. Dat heeft hij in het verleden getoond en dat zal hij ook tonen in de toekomst. Want God is geen mens zoals wij, dat hij zou kunnen liegen. Alle reden om ons oog gericht te houden op onze Heer Jezus Christus en wie Gods belofte ja en amen zijn. 2 Korinther 1. Alle reden om acht te geven, zoals Petrus zegt, op het profetische woord. Dat is als een lamp wat schijnt in de duisternis. 2 Petrus 1. Alle reden om in vertrouwen de toekomst hoopvol tegemoet te zien en onze Heer en Heiland te vermachten. zijn naam zijn geloofd en geprezen. Amen.